Ik vind het zo mooi, zo genadig, dat God je dan even terugbrengt bij de feiten. Dat God zegt van ongeëvenaarde kracht is in mijn grote naam. En dan moet ik denken aan waar we het ooit eens met de jeugd over gehad, over zo'n treintje met feit, geloof, gevoel. En eerst zet je de feiten vooraan. Dat is wat in de Bijbel staat. Dat is wat we nu zingen bijvoorbeeld. Ongeëvenaarde kracht is in de naam van Jezus. Dat zijn de feiten. En daar geloof ik in. En dan komt mijn gevoel komt op de laatste plaats. En vaak zit ons gevoel aan de voorkant. Hoe moet dat nou? Ik weet het niet. En vergeten we helemaal de feiten omdat ons gevoel de leiding neemt, zeg maar. Maar goed, dat treintje kan nooit getrokken worden door je gevoel. Het is feit, geloof, gevoel. Feit, geloof, gevoel. En de feiten zijn dat er ongeëvenaarde kracht is in de naam van Jezus. Wie gelooft dat? Ongeëvenaarde kracht. Ongeëvenaard. Ik probeerde daarover na te denken van, wat is dat dan? Dat is veel groter als Poetin met zijn hele leger. Dat is veel groter als welke wereldmacht dan ook. Wij kunnen het niet eens bevatten met ons menselijk verstand. Ongeëvenaarde kracht. Als God wijst, dan is het er. Dat is ongeëvenaarde kracht. En dan nog ben ik veel te beperkt in mijn denken. Ik vind het heel mooi dat God ons echt eventjes terugbrengt. Van wacht even mensen, dit is wie ik ben. Vorige week heb ik in de gezinsdienst een verhaal verteld. Weten jullie het nog? Ongeveer. Oh, dat is wel heel sterk als je de namen nog weet. Inderdaad, verhalen over Freek, Frank en Fleur. Die gingen met oma naar de kringloopwinkel. Oh, ik kreeg net de afstandsbediening van Jan. Hier chef, zegt hij. Chef, de afstandsbediening. Moest ik ook over. Nou, ik was aan het voorbereiden. Ik zag dat plaatje van je blijft je verbazen. Ik denk, oh, daar kan ik van alles opzetten. De kracht van God, je blijft je verbazen. Eeuwig leven, noppers. Wij krijgen het voor noppers. Ja, Jezus heeft een enorme prijs betaald, maar wij krijgen het om niets. Maar goed, daar ga ik het niet over hebben vandaag. Vorige week herkenden mensen verschillende boodschappen in dat verhaal. Iemand zei tevreden zijn met weinig, bijvoorbeeld. Iemand anders zei alles heeft waarde. En ik had het erover dat in dat verhaal in elk geval twee boodschappen klonken. Tweede kans ging het over. De spulletjes van de kringloopwinkel krijgen een tweede kans. En het ging over die zilveren schaal die helemaal zwart was, maar die ging glimmen. En ja, wat niets lijkt, kan iets moois worden. Eigenlijk totale verandering is mogelijk. Daar ging het over. Nou ging het hier over spulletjes in de kringloopwinkel, maar in de Bijbel gaat het over mensen. En zelfs als niemand ze meer wil, als ze helemaal zwart zijn geworden in het leven, dan koopt God ze, wil hij ze een tweede kans geven. En dan kunnen ze gaan glimmen zoals ze nog nooit geglommen hebben. En ik haal de Romeinen 3 aan. Ik weet niet of jullie dat nog kunnen herinneren. Ik lees het nog een keer, want ik ben soms zo onder de indruk van het woord van God. Romeinen 3, versen 21 tot 26. Ik gebruik dan weer vaak de herziene statenvertaling. Dus nog meer verwarring. Er staat boven rechtvaardig voor God door geloof in Jezus Christus. Maar nu is Gods gerechtigheid, waarvan de wet en de profeten al getuigen, dus waar vroeger al over werd gesproken in de Joodse wet, en waar de profeten al over hebben gesproken, nu is Gods gerechtigheid zichtbaar geworden buiten de wet om. God schenkt vrijspraak op grond van geloof in Jezus Christus aan allen die geloven. Als je het nou hebt over memoriseren, dit is er misschien ook wel eentje, weet je. God schenkt vrijspraak Op grond van geloof in Jezus Christus. Aan allen die geloven. Als je in Jezus Christus gelooft, krijg je vrijspraak van God. En er is geen onderscheid. Want iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. Ouderwetse woord, ontberen. Ik denk dan aan ontbering, Nova Zembla, dat soort dingen. Dan mis je eten, dan mis je vitamines. Je mist iets. Iedereen heeft gezondigd en mist de nabijheid van God. Iedereen wordt uit genade rechtvaardig verklaard. Om niet, voor niets. Dankzij de verlossing door Christus Jezus. Mooi hè, hoe het evangelie hier eigenlijk zo heel eenvoudig wordt weergegeven. Hij, Jezus Christus gaat dat dus over, is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee toont God zijn gerechtigheid. Want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Om nu in deze tijd zijn gerechtigheid te bewijzen. Dubbele punt. Hij laat zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. Gewoon nog een keer herhaling ook. Iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. God geeft je een tweede kans in het leven als je gelooft in Jezus. Als je kiest om met hem samen door het leven te gaan. En als je dan voor God komt te staan op enig moment, dan schenkt hij vrijspraak op grond van je geloof in Jezus Christus. En iedereen heeft dingen gedaan die tegen Gods regels ingaan. Iedereen. Iedereen kan ook van God verwijderd raken. Maar iedereen die in Jezus gelooft, krijgt gratie. Iedereen wordt door God gered door het offer van Jezus. In zijn verdraagzaamheid, in zijn geduld, in zijn liefde voor mensen, gaat God voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Laat je dus ook niet aanklagen door wat in het verleden is gebeurd. Want de Bijbel zegt heel duidelijk dat God in zijn verdraagzaamheid voorbij gaat aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Nou, ik had beloofd om daarmee vandaag verder te gaan. En ook in te gaan op de vraag hoe vergevingsgezind wij dan eigenlijk zijn. Want als God in zijn verdraagzaamheid voorbij gaat aan onze zonden die in het verleden zijn begaan, wat hebben wij dan misschien wel te doen als het gaat om onze relatie met andere mensen? Nou, ik stap nog even terug in Romeinen 3. Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar het viel me op dat Paulus in zijn brief aan de christenen in Rome nog weer eens de nadruk legt op het feit dat er geen onderscheid is tussen christenen. Het staat er letterlijk, er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd. Als ik kijk naar onze huidige maatschappij, dan valt mij op dat mensen steeds meer op zichzelf gericht zijn. In kleine dingen en in grote dingen. Als mensen er niet meteen langs kunnen in de supermarkt, dan zuchten ze diep. Ze worden geblokkeerd. En niet alleen in het gangpad, maar gewoon ook in hun doel. Ik moet naar de ertessoep en jij staat in de weg. En dat is maar een heel klein voorbeeld, maar ik hoor mensen lachen. Ik denk dat het herkend wordt. Je staat een ander in de weg, letterlijk en figuurlijk. En mensen zijn zo gericht op hun recht. Ik heb het recht om te demonstreren. Extinction Rebellion op de A12. Ik heb het recht om te demonstreren. Ja, je hebt het recht om te demonstreren, maar daar hebben we regels aan gegeven in onze democratie. Dus liever niet op de A12. Ja, maar daar zit het ministerie. Ik heb het recht om daar te demonstreren. Nou, dat soort dingen. En er is minder geduld, er is minder empathie, minder inlevingsvermogen, minder hulpvaardigheid. Ik heb er een stukje over geschreven in het blad, hoe je daar zelf ook in meegezogen kan worden. Ik ga het niet verklappen, lees het maar. Wat me ook opvalt is dat mensen zo tevreden kunnen zijn met zichzelf. Mag je niet tevreden zijn met jezelf? Ja, zeker. Maar ik zie ook dat mensen zichzelf op een voetstuk zetten. Dat ze zich profileren, positioneren, soms ten koste van een ander. Ik zie ook dat er weinig zelfreflectie is. Mensen niet zo snel bereid zijn om naar zichzelf te kijken. Van wat was jouw rol nou in het geheel? Leggen ze alles bij de ander neer. Dat je te laat komt, dat komt niet omdat jij te laat bent weggegaan, maar dat komt omdat iemand anders zat te trutten in het verkeer. Dat soort dingen. Kijk naar jezelf. Ga je eerder weg? Ja. Gerdo. Ja. Het zou bij een kind van God eigenlijk allemaal anders moeten zijn. Want als jouw identiteit in Christus ligt, als jouw persoonlijkheid wordt gevormd door Christus in jou, in plaats van dat jouw persoonlijkheid wordt gevormd door meneer of mevrouw ik, en door egoïsme en zelfzucht, dan ben je anders. Staat ook in de Bijbel, gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Maar jij geheel anders, want jij hebt Jezus leren kennen. En ook als je zelf best tevreden bent over jezelf als christen, dan zegt Paulus nog steeds, er is geen onderscheid. Want iedereen heeft gezondigd en mist de nabijheid van God. En als je dat ontkent, dan is dat een vorm van hoogmoed. Ontkennen dat je de nabijheid van God mist, is hoogmoed. En dat laat zien dat jouw beeld over jezelf niet klopt. Iedereen heeft God nodig, zegt de Bijbel. Iedereen mist de nabijheid van God. Dit tekstgedeelte laat me ook zien dat het er hier waarschijnlijk niet om gaat om de hoeveelheid zonde of om de zwaarte van de zonde. En dit is misschien glad ijs, maar ook hier geldt, ook al ben je nog zo'n goed mens, iedereen heeft gezondigd, zegt de Bijbel. Hebben we net gelezen. Iedereen heeft gezondigd. En Paulus maakt dus geen onderscheid. Mensen die zeggen van, nou ja, ik ben niet zo'n hele grote zondaar, want ik doe niet hele gekke dingen. Of een ander die uit de goot komt, bij wijze van spreken, en ja, wiens leven totaal is omgekeerd, die misschien wel iemand heeft vermoord of beroofd. Dat onderscheid wordt helemaal niet gemaakt door Paulus. Iedereen heeft gezondigd. En de maat, de norm, is niet de maat en de norm die wij hanteren over de zwaarte van de zonde. Het gaat over de norm van God. God is heilig. En die ziet elke vorm van onheiligheid als zonde, groot of klein. Alles wat je scheidt van God is zonde. Kan je ooit aan zo'n hoge norm voldoen, aan de heiligheid van God? Ja, dat kan, want God vergeeft jouw onheiligheid. Hij vergeeft de zonde en dan ben je schoongewassen, dan ben je witter dan de sneeuw. Toch wil ik vandaag twee dingen noemen over zonde. Twee dingen die de Bijbel eruit licht. Want je kan zeggen, ja, alles wordt vergeven, dus wat maakt het dan uit om welke zonde het gaat? Maar ik haal er bijvoorbeeld deze tekst uit. De Bijbel zegt dat er één zonde is die niet kan worden vergeven. Dat is heftig. Dat er een zonde is die niet kan worden vergeven. Jezus zelf heeft het erover, Matthäus 12, vers 24. Hij is in gesprek met de schriftgeleerden. Jezus heeft een demon uitgedreven. En de schriftgeleerden die zeggen dat hij dat heeft gedaan door Beelzebul. En dat is een andere naam voor de duivel. Dus eigenlijk zeggen de schriftgeleerden van, jij bent een kind van de duivel. En misschien is het tactiek of zo dat die andere duivel er dan vandoor gaat. Zoiets hebben ze in gedachten. Dit is niet van God, dit is van de duivel. En in dat verband zegt Jezus, Als je de Heilige Geest lastert, wordt het jou niet vergeven. En het gaat hier dus over het bewust ontkennen van het werk van de Heilige Geest. Het gaat hier over het bewust ontkennen van het werk dat Christus doet door de kracht van de Heilige Geest. Het ontkennen van de werking en de kracht van de Heilige Geest. Het ontkennen van de dingen die God uitwerkt door de kracht van de Heilige Geest. Daar gaat het hier over. En ik vond het ingewikkeld om het te benoemen, om het erover te hebben. Ik dacht, weet ik er zelf wel genoeg van. Maar God wil volgens mij geen angst inboezemen. Het gaat hier niet over je groeiproces, over het leren kennen van de Heilige Geest. Ik heb wel eens iemand horen zeggen, als het ging over de gaven van de Geest, van ja, die tongentaal, dat vind ik best spannend. Hoe weet ik nou dat het van God is? En dat hoeft voor mij niet. Laat maar, die tongentaal. Ja, is dat dan het ontkennen van het werk van de Heilige Geest, of is dat je groeiproces als kind van God? Ik denk het laatste. Ik denk dat dat niet de zonde is van het lasteren van de Heilige Geest. Dus daar heb ik het niet over. Het gaat hier over het bewust buitenspel zetten van de kracht van de Heilige Geest en van de werking van de Heilige Geest. Dat is een zonde die niet wordt vergeven. Tweede wat ik wil noemen komt uit deze tekst, 1 Korinthe 6. 1 Korinthe 6 vers 18 tot 20 staat: vlucht weg van de hoererij. Elke zonde die een mens doet is buiten het lichaam. Dus de Bijbel zegt van, nou ja, welke zonde je ook hebt, alles is buiten het lichaam. Maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Dit is een bijzondere zonde. De zonde van hoererij is een bijzondere zonde. Want het is de enige zonde waarmee je dus ook tegen je eigen lichaam zondigt. En dan staat er, of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? En dat maakt het dus misschien ook wel bijzonder, want als je tegen je eigen lichaam zondigt, zondig je dus ook tegen de tempel van de Heilige Geest. De Heilige Geest die in jou is en die je van God hebt ontvangen. En weet je dan dat je niet van jezelf bent? Je lichaam is niet van jezelf, je lichaam is van God. En op het moment dat je de zonde van hoererij bedrijft, dan zondig je dus tegen het huis van God eigenlijk. U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. Dus je lichaam is bedoeld om God daarmee te verheerlijken. Niet om zonde te bedrijven. Er is dus één zonde die je begaat tegen God, maar ook tegen je eigen lichaam. Want je lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Nou, dat woordje hoererij, daar zit het woord hoer in, wat wij kennen uit ons taalgebruik. En dan ben je snel geneigd om te denken, oké, dat gaat over prostitutie. Dus als ik naar een prostituee ga, dan bedrijf ik de zonde van hoererij. Maar de Bijbel bedoelt daar ook andere dingen mee. In Johannes 8 vers 41 beschuldigen de schriftgeleerden Jezus ervan dat hij uit hoererij is voortgekomen. Dat vond ik opmerkelijk, had ik nog nooit zo gezien, maar het staat er echt, Johannes 8 vers 41. Dan zeggen ze, wij zijn niet geboren uit hoererij. Wij hebben één vader, namelijk God. En eigenlijk zeggen ze tegen Jezus, wij zijn niet geboren uit hoererij, maar jij wel. En kennelijk hebben ze ervan gehoord dat de moeder van Jezus nog niet was getrouwd met Jozef toen ze zwanger was. Of toen ze zwanger raakte. En ze raakte zwanger van de Heilige Geest. En eigenlijk beschuldigen ze Maria, de moeder van Jezus, dus van seks buiten het huwelijk. En zij noemen dat hoererij. Volgens de wet had Maria zich schuldig gemaakt aan hoererij als zij met Jozef had geslapen voor hun huwelijk. En dat is dus wat de schriftgeleerden denken. Nou, daaraan zie je van, hoererij is niet alleen een bezoek aan een prostituee. Hoererij is dus ook seks voor het huwelijk. 1 Korinthe 5 vers 1 zegt: men hoort algemeen dat er hoererij onder u voorkomt. Paulus schrijft een brief aan de gemeente in Korinthe en hij zegt: men hoort dat er hoererij onder u voorkomt. Gaat dat over bezoek aan een prostituee? Gaan mannen uit de gemeente gaan naar de prostituees? Nee, dat staat er niet. Er staat: er is zo'n vorm van hoererij waarvan zelfs onder de heidenen geen sprake is. Namelijk dat iemand de vrouw van zijn vader heeft. Hier gaat het dus eigenlijk over of incest of over overspel met, ja, een tweede vrouw van een vader of zo. Vul het maar in. Het gaat dus over de relatie van een zoon met zijn pleegmoeder of zijn moeder. Of zijn stiefmoeder. Ja, hoe je het wil noemen. En dat wordt hier als hoererij benoemd. Nou, dat laat mij zien dat hoererij dus een groter begrip is dan alleen maar het bezoek aan een prostituee. Ik heb er wat hier en daar wat over opgezocht en iemand zei in een toelichting van: hoererij is seks nemen waar je nog geen recht op hebt. Het enige seks waar je recht op hebt is seks binnen de veilige grenzen van het huwelijk. Seks nemen waar je nog geen recht op hebt. Dit gezegd hebbende pleeg je dus zonde tegen je eigen lichaam, dat een tempel is van de Heilige Geest, als je je hier schuldig aan maakt. De Bijbel heeft het ook over één vlees zijn. Door seks verbind je je aan een ander. En Kim Diamond heeft ooit eens hier gesproken en liet een bolletje wol rondgaan. Ik weet niet of jullie dat nog weten. Maar als je één vlees wordt met een ander, verbind je je aan de ander. Raak je verbonden aan elkaar. Seks is niet iets vrijblijvends. Je gaat een verbintenis aan met de ander. En de vraag is of je in die verbinding, of dat ook niet maakt dat je gebonden raakt. Misschien wel dat je gemanipuleerd wordt door schuldgevoel of door schaamte. En die banden moeten dus eigenlijk verbroken worden. Als je kind van God wordt en je hebt een leven achter je, waarin zonde is geweest, dan zegt God: ik wil voorbij gaan aan die zonde. Maar het is wel goed om die banden allemaal te verbreken. Om dat te belijden als zonde en die banden dus ook door te snijden. Als je verder leest in 1 Korinthe 5... Jullie moeten thuis maar eens lezen nog, 1 Korinthe 5. Dan zie je ook nog eens dat het de gemeente verontreinigt. Een klein beetje zuurdeeg maakt het deeg zuur, staat er. Dus het verontreinigt ook de gemeente. Ik weet niet waarom ik hierover moet spreken vandaag. Ik heb het zo niet uitgekozen, ik heb het op mijn hart gekregen. Maar ik zeg het niet om een last op iemands schouders te leggen. Paulus zegt: er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en mist de nabijheid van God. Dus als je deze dingen hoort, hoef je je niet extra schuldig te voelen of zo. Iedereen heeft gezondigd. Maar ik zeg het wel om ons er bewust van te maken wat het betekent om een kind van God te zijn. Andere mensen begaan misschien andere zonden, maar als dit over jou gaat, dan moet je er ook iets mee. Want jij bent geheel anders. Je hebt Christus leren kennen. God zegt: verheerlijk God met je lichaam en in je geest die van God zijn. Daar is je lichaam voor bedoeld, om God te verheerlijken. En daar hoort dus ook het lichamelijke bij. Breek met de zonde. Bekeer je. Beleid je zonde. Ontvang vergeving. Ga het anders doen. Als je daar hulp nodig bij hebt, dan zijn we er voor je. Je krijgt een tweede kans van God. En geloof me, God vergeeft, want anders had ik hier niet gestaan vandaag. Als God me dat zo had aangerekend, ook seksuele zonde, seks voor het huwelijk, dan had ik hier niet gestaan vandaag. Dan was ik geen voorganger. God vergeeft. Het wordt helemaal stil. Het gaat dus over het algemeen niet om de aard van de zonde of de hoeveelheid. Er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en mist de nabijheid van God. Ik ben niet beter dan jij, jij bent niet beter dan mij. En in zijn genade gaat God door het offer van Jezus Christus voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij vergeeft ze omdat Jezus daarvoor de prijs heeft betaald. Wat een enorm cadeau is dat, wat een geschenk. En als wij zo'n enorm geschenk krijgen, zo'n enorme genade, zijn we dan ook in staat om dat te delen met een ander die ons iets schuldig is. Jezus is daar heel duidelijk in. Hij leert ons bidden in Matteüs 6 vers 12. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En dan zegt hij er verderop nog iets bij, 14 en 15. Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven. Ook dat is best wel stevige taal, toch? We zeggen altijd, ja, Jezus redt, vergeeft alle zonden. Ja, dat doet hij. En toch zegt Jezus, als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven. Dus vergeven is wel iets ja, waar God waarde aan hecht. God vergeeft ons, wij vergeven anderen hun schuld. Toch? Of is dat nog niet zo eenvoudig? En ik wil vandaag niemand tekort doen. Want mensen kunnen elkaar gruwelijke dingen aandoen. Als ik denk aan misbruik, als ik denk aan incest, als ik denk aan verkrachting, als ik denk aan psychische mishandeling in relaties. Mensen kunnen elkaar gruwelijke dingen aandoen. En waarschijnlijk zitten de mensen in deze zaal die enorm leed is aangedaan door andere mensen. En soms is vergeven moeilijk. En ik heb wel eens horen zeggen, ja, ik vergeef wel, maar ik vergeet het nog niet. Hebben jullie die wel eens gehoord? Ik vergeef het wel, want dat God vraagt dat van me. Maar ik vergeet het nog niet. En ik dacht erover na, niet vergeten is een vorm van vasthouden. En ik vraag me af of je dan echt vergeven hebt. En God die zegt, ik ga voorbij aan jouw zonde uit het verleden. In mijn verdraagzaamheid ga ik voorbij aan jouw zonde uit jouw verleden. Jezus spreekt de gelijkenissen over. Lees Matteüs 18 maar eens vanaf vers 21. Dan gaat het over die knecht. Die heeft een enorme schuld bij de koning. En dan, oh nee, help me alsjeblieft, vergeef me. En scheldt me die schuld kwijt. En dan scheldt die koning de schuld kwijt. Hij loopt naar buiten. En hij komt iemand tegen die hem veel minder schuldig is. En die laat hij in de gevangenis gooien. Zo van, jij gaat mij betalen, vriend. Dan wordt die koning zo boos. Dan zegt hij van, jij gaat mij alles terugbetalen wat je schuldig was. Dan draait hij die vergeving, draait hij terug. Hoe vaak moeten we dan vergeven, zegt Petrus. Nou jongen, 70 maal 7 maal. En hij zegt daarbij dat onze hemelse Vader ons niet kan kwijtschelden als wij niet van harte de misdaden van onze broeder vergeven. Dat is nogal wat. Het is niet alleen dat je moet vergeven. Je moet het ook nog eens van harte doen. Het staat in Matteüs 18. Lees maar eens die gelijkenis. Als je niet vergeeft, gaat het niet alleen over vergeven of vergeven worden. Het gaat ook over jouw leven hier op aarde en over je bestemming bereiken. En dat is de bestemming die God voor jou heeft. Want zolang je nog bezig bent met niet vergeven, dan houdt het je bezig ontstaat er vaak een bittere wortel in je leven. En misschien komen er nog wel zonden bij, zonden van haat. Dat die gebrek aan vergeving zo diep zit dat je de ander gaat haten. Misschien boosheid. Misschien kwaadsprekerij. Dat je zegt, ja, maar jij weet niet wat hij mij heeft aangedaan. En ik zal het je eens vertellen. En dan ga je het vertellen. En dan ga je kwaad spreken over die ander. Als je vertelt wat er gebeurd is, natuurlijk niet. Maar als je zegt van, en hij is dit en hij is dat. Misschien wel vervloeking. Dat je de ander vervloekt vanwege wat hij of zij jou heeft aangedaan. En je neemt het mee, het is zonde in je leven. En dat nestelt zich in jouw leven. En het vergalt je leven, letterlijk. Bittere wortel, hè? Het vergalt je leven. Als je niet vergeeft. En als Jezus zegt, vergeef nou alsjeblieft 7 × 70 maal. Dan is dat niet om jou een loer te draaien. Maar dan is dat vanuit liefde. Want Jezus weet dat die ander anders macht over jou heeft en krijgt. Hij zegt, ik wil je in de vrijheid zetten. Als jij vergeeft, kom je in de vrijheid te staan. En kun je vrij leven voor mij en met mij. Voorkom ook zo dat de boze macht over jouw leven heeft. Want die heeft grip op je leven zolang je niet vergeeft. En dat alles naar aanleiding van Romeinen 3. 8 regeltjes tekst. Ik heb ze geteld. 8 regeltjes tekst. Tenminste in Word. In lettertype 12. Maar een heel klein stukje tekst. En wat komt er dan voorbij? En dan ga ik nu ook nog eens een verbinding maken met het motto van 2023. Dus we zijn er nog niet. Of hebben jullie genoeg gehad? Weten jullie het nog? Het motto 2023. Maar ik zal mijn stem in dank verheffen. En u offers brengen. Mijn gelofte los ik in. Het is de Heer die redt. En afgelopen zondag had ik een gesprekje met Marcus. En Marcus zegt, ik zie wel een verbinding met mijn gelofte los ik in. En ja, ik zie die verbinding ook. Wat is eigenlijk een gelofte aan God? Wat is een belofte aan God? Ik heb ook iemand horen zeggen, ik beloof eigenlijk nooit iets aan God. Maar is het niet ook een belofte als je zegt, Heer, ik geef mijn leven aan u? Is dat niet een belofte? Heer, ik geef mijn leven aan u. Wat geef je dan aan God? Als je die belofte doet, als je zegt, ik geef mijn leven aan u, wat geef je dan aan God? Ja, je leven. Wat is je leven? Alles wat hier op aarde gebeurt met jou, dat is je leven. En dat geef je aan God. Is het niet ook een belofte als je zegt, vergeef ons onze schulden, zoals wij ook onze schuldenaren vergeven. Wie heeft dat wel eens gebeden? Het onze vader. Wie heeft het onze vader wel eens gebeden? Iedereen toch? Is dat niet ook een belofte? Ja. Nou, dat bedoel ik. Kleine kinderen spreken de waarheid. In het onze vader vraag jij God om vergeving. Vergeef ons onze schulden. Vergeef mij mijn schulden, zeg je eigenlijk. En je zegt toe, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. Je zegt toe dat jij jouw schuldenaren zult vergeven. Eigenlijk doe je daarmee een belofte aan God. En God verlangt ernaar dat wij die inlossen. Hij verlangt ernaar dat wij onze stem in dank verheffen en hem offers brengen. Misschien wel lofoffers, misschien wel offers van dankzegging. Ik was vrijdag en zaterdag, dus gisteren en eergisteren, voor mijn werk op pad. In het weekend nog wel. Ik zit in een soort museumproject. Politie gaat daar iets mee doen. En ik was in Remastered in Rotterdam. Heeft iemand daar al eens van gehoord? Nee, ga er vooral niet naartoe. En ik was in de Efteling, in Kaatsheuvel. En bij Remastered, dat is een soort project met audio en video, technisch supermooi gemaakt. Maar helemaal geïnspireerd door onder andere het werk van de schilder Pieter Breugel de Jonge. Die ook wel de Helse Breugel wordt genoemd. Ik heb hem even opgezocht. Ik heb hem even gegoogeld. De Helse Breugel. Schilderijen gemaakt 1500, 1600, die periode. En als je zijn schilderijen bekijkt, zie je allerlei gedrochten. En het internet zegt van... groot thema is onder andere vuur en vreemde wezens. En ik was daar video en geluids... cacophonie van video en geluid. En dat was remastered, opnieuw vormgegeven. En videobeelden van allerlei rare gedrochten. Twee mannen die tegenover elkaar stonden, die de hele tijd permanent met hun hoofden tegen elkaar sloegen, tot bloeders toe. Op die manier. Nou, ik dacht, ik wil hier weg. Ik moet hier weg. Ik was in de Efteling. En we spraken met de directie over bezoekersstromen, maar ook over de visie van het bedrijf. En ja, bij de Efteling werk je niet, je bent het. En dat geldt voor iedereen bij het personeel. Nou, dat soort dingen hadden we het over. Wordt ook vaak door politiemensen gezegd, bij de politie werk je niet, je bent het. Maar goed, ik zag een attractie en daar kwamen de witte wieven voorbij. Geesten die geprojecteerd werden op de muren. In de Baron. En de attractie is prachtig hoor. Je valt 30 meter naar beneden. Alles in je zegt van ik wil dit niet. Ik wil het niet. Maar je staat te wachten. En het verhaal komt voorbij. Van de geesten die het goud beschermen. En je wordt een wereld ingezogen. Waar je eigenlijk niet moet zijn. En dat geldt voor de hele Efteling. Vond ik. Een sprookjeswereld waarvan ik me afvroeg wat Anton Pieck er vandaag van zou vinden. Want zo is het ooit begonnen met gewoon een sprookjespark met Roodkapje en de Wolf. En nu is het een wereld waarvan je denkt van wat een duisternis zie ik hier en ervaar ik hier. Maar ik weet niet hoe anderen daarover denken. Mag u zelf uw mening over vormen hoor. Maar ik was blij dat ik mijn gezin weer zag gistermiddag, avond. En ik was blij dat ik weer hier naartoe kon gaan. Echt. En misschien moest ik het daarom wel even zijn. Want vanmorgen ging er een lied door mijn hoofd. Ik zal opgaan naar Gods huis met gejubel en gejuich. Ik zal komen in zijn hof met lof. Ik zal eren onze Heer die mijn dagen maakt. Heel oud lied. Ook had nog plaatjes ook. Je kan niet zo goed zien van de witte wieven en zo. Maar... En dan... plak ik daar lekker het motto overheen. Want ik wil mijn stem verheffen, ik wil God offers brengen. En ik vroeg me af, komen jullie nog met verlangen naar de gemeente? Zien jullie de gemeente nog als die plaats waar je naartoe gaat met gejubel en gejuich in je hart? Dat je 's morgens daar al over nadenkt. Niet dat je op zondag naar de kerk gaat. Maar dat je zegt van, hey, ik ga naar het huis van God met gejubel en gejuich in mijn hart. Dat dit de plek is waar je lofoffers kan brengen, waar je dankoffers kan brengen. En ik realiseerde me dat vandaag weer in het bijzonder. Wat is het een voorrecht om hier te zijn, om alles weer los te kunnen laten van de hele week. Om hier het woord van God te horen, ook al is het soms ingewikkeld en moeilijk. En betekent het dat ik er misschien wel iets mee moet... Dat ik misschien wel naar Gerdo en Marleen moet gaan. Of Maarten Willem en Aliona. Om je zonde te beleiden. Om het recht te zetten met God. Of om misschien wel vandaag dingen recht te zetten met broeders en zusters. Leven met God is niet vrijblijvend. Leven met God is je leven aan Hem geven. En als je dat ooit gedaan hebt, is dat een belofte. Maar wat is het een voorrecht om hier dan te zijn, om daarover te kunnen spreken met elkaar. Heel open en eerlijk en zonder oordeel ook. Om naar de Heer te gaan. Om Hem te aanbidden en te bidden, om te belijden, om je schoon te laten wassen door het offer van Jezus. En Hem te danken. Dus ik zeg vandaag, dank u Heer. Dank u Heer dat ik hier mag zijn. Dank u wel dat u mij broeders en zusters heeft gegeven. Om ook af en toe mij aan mijn jasje te trekken. En te zeggen van, oh Gerdo, dat klopt niet. Of heb je daar wel aan gedacht? Ik heb jullie nodig. Dus ik zeg dank u Heer vandaag. Amen. Maarten Willem.